Sparrow Delta, hallo, Delta Lima Oscar. Nog even terugkijkend op de nieuwtjes van vorige week van Amsterdam. Ja, er was natuurlijk nog veel nieuws over de grote Hamvention, maar die is dus net dit afgelopen weekend geweest. Maar ook al vorige week waren ze vooruit aan het kijken naar de volgende grote belangrijke bijeenkomst, namelijk het Amsterdam Space Symposium en de grote jaarvergadering. En die staan gepland van 16 tot en met 19 oktober in Phoenix, Arizona. Dus als je daar naartoe zou willen, kun je dat nu ook alvast gaan plannen. Het programma is al zo'n beetje rond. Nou, wat is er verder gebeurd? Ook AMSATL is bezig met voorbereidingen voor een grote bijeenkomst, namelijk de jaarlijkse Space Days in Bochum, bij de grote parabola-antenne van AMSATL. En dat gaat gebeuren in september, 19 tot en met 21 september. Een compleet programma met presentaties enzovoort enzovoort. Dus dat is ook iedereen welkom. In september dus. Nou, verder geen bijzondere activiteiten. Er was van Ares-verbindingen nog wat. Er is er eentje gepland en die staat nu ook nog steeds gepland met Rusland, met Blagoveschensk in het westen van Rusland. En dat moet in ons bereik zijn. En dat gaat dus gebeuren op 23 mei om 11:15. Maar ja, dan wel in het Russisch natuurlijk. Maar goed, verder activiteiten met het Ares-station zijn eigenlijk allemaal goed. Alle apparatuur is ingeschakeld. Er staat nu niks gepland dat er wat uitgeschakeld moet worden. Dus de zaak zou steeds operationeel moeten zijn. Zowel de APRS-spullen als de FM Crossband Repeater van 2 naar 70. Die moeten allemaal werken. Verdere zaken hier. AMSAT CubeSat Simulator hebben ze natuurlijk weer gebruikt enzovoort. Ja, er is natuurlijk ook het probleem met alle bezuinigingen die komen bij NASA. Als het allemaal doorgaat, een heleboel programma's zijn geschrapt. En dat heeft dus ook gevolgen voor de amateuractiviteiten. Want er was een amateurstation gepland in de Lunar Gateway. Een ruimtestation en een baan op de maan. Maar als dat helemaal geschrapt wordt, ja, dan houdt het even op. Dus dat moeten we nog even afwachten hoe dat echt af gaat lopen. Want besprekingen voor die budget, dat is pas voor volgend jaar. Dus dan tegen die tijd zullen we het wel horen wat er gaat gebeuren. Kijken. Ja, al die Ares dingen zijn allemaal bekend. De IRU die is bezig met een restructie, hoe noem je dat? Een complete nieuwe organisatie omzetting. En daar zijn ze over aan het denken in de verschillende regions hoe dat eruit moet komen te zien. Dan het nieuws van deze week. Ja, dat is een leuke. Er is vanuit AMSAT onder andere een actie om cursussen te gaan geven over allerlei amateur aspecten. En daarbij zit er bijvoorbeeld ook iets over weersatellieten. Nou, een bekend aspect is dat veel amateurs dus wel leuk vinden om weersatellietfoto's te ontvangen. Maar vervolgens weten ze eigenlijk niet wat ze daar verder mee aan moeten. En nou komt er dus, of is er al een cursus voor satellietmeteorologie. Oftewel, hoe moet je nou zinnig gebruik maken van die foto's van weersatellieten die je ontvangt. Daar kun je een heleboel informatie uit afleiden, want dat is tenslotte wat meteorologen doen. Ja, die weersatellietfoto's is Ja, dat is allemaal input voor de weervoorspelling, weerverwachtingen moet ik zeggen, die meteorologen maken. En ja, daar kun je wel heel veel interessante informatie uithalen. Nou, daarvoor hebben ze een programma bedacht. En dat is dan van BuzzSat, B-U-Z-Z-S-A-T. En dat zijn cursussen op internet, eigenlijk bedoeld voor jeugdigen, zeg maar. Maar iedereen kan er plezier van hebben natuurlijk. En die zijn gratis, kun je gewoon vinden op internet. Momenteel is het nog een beetje een beta release, maar er komt binnenkort in juni dan een wat betere versie. Dus misschien moet je er nog even mee wachten. Maar je kunt vast eens kijken op buzzsat.com. buzzsat.com. Dan zie je de eerste al staan. Dus er komen nog meer van die gratis cursussen die ze nog gaan maken over allerlei onderwerpen. Zoals klimaatverandering en navigatie met satellieten en zo. En allerlei ruimteonderzoek, communicatie. Nou ja, noem maar op. Dus al die dingen, daar kun je nog heel veel van leren als het goed is. Allemaal handig. Goed. Andere dingen, ja, ze hebben natuurlijk dit weekend aan de Dayton Invention gehad, die dagenlang allerlei demonstraties, presentaties, live verbindingen met allerlei amateursatellieten die voorbij kwamen. Een heleboel jeugdigen binnengetrokken die allemaal nu geïnteresseerd raken in amateur radio en ook amateur satellieten natuurlijk. Dus dat is een groot succes geworden. Ja, een bekende amateur in Amerika die heeft daar een speciale prijs gekregen. Phil Karn, KA9Q, een van de bekende slimmerikken die daar rondloopt. Die heeft zijn strepen wel verdiend en die heeft nou een extra prijs gekregen daar. Men, ja, die is intussen wel eigenlijk met pensioen, maar die is zo druk met amateurradio en alles wat er omheen hangt. Dat is ongelooflijk. Nou, verder. Dat Space Symposium nog een keer. De AMSAT, het journal van AMSAT NH, de nieuwste release van maart-april, is beschikbaar voor de leden van AMSAT NH. Die kunnen dat downloaden. Ook in Japan is een bijeenkomst geweest van JAMSAT, de Japanse AMSAT dus. Een symposium van dit jaar met de drie S'en, satellieten, solderen en sociale activiteiten in Tokio. 22, 23 maart was dat. Ook weer een uitgebreid programma met allerlei demonstraties enzovoorts. Nou, daar zal hier verder niemand iets van gemerkt hebben, neem ik aan, maar toch. Ook weer dat ARIS nieuws met hetzelfde. Die naderende verbinding op 23 juni. Verder. China, die willen veel meer op internationaal gebied gaan samenwerken met allerlei landen. Op ruimtevaartgebied bijvoorbeeld. Ze hebben met de Chang'e 5 missie naar de maan de nodige bodemmonsters opgehaald en teruggebracht. En een deel daarvan delen ze nu uit over de hele wereld aan allerlei landen, inclusief naar de VS. En dat is een beetje raar, want je zou denken, nou, NASA en dan China, dat is water en vuur, dat gaat niet werken. Maar toch, op dit gebied werken ze wel een beetje samen. En dus heeft NASA ook wat van die bodemmonsters gekregen van de Chinezen. Want die zeggen, dat is gewoon voor de hele wereld en iedereen mag ervan profiteren. Nou, dus ook daar kunnen ze onderzoek gaan doen aan die Chinezen. Of Chinees opgehaalde bodemmonsters. En daar gaat het om een beetje speciale, want het blijkt dat die monsters veel jonger zijn. En miljarden jaren jonger dan die van de Apollo-missies. Een beetje vreemd. Dus altijd interessant om te bestuderen natuurlijk. Ja, er zit nog een hoop Starship-lanceringen aan te komen van SpaceX. En ze hadden er oorspronkelijk een licentie voor 5 lanceringen dit jaar. Maar dat is intussen uitgebreid tot 25 lanceringen dit jaar. Dus 5 keer zoveel. Of het echt zoveel worden is de vraag, maar ze hebben de kans om het te doen. Door de bezuinigingen moet NASA wat terugschroeven in de activiteit in het ISS. Het wordt allemaal te duur dan, dus dat betekent gewoon minder bemanningen naar het ISS. Of de bemanningen kleiner maken en de vluchten van elke bemanning verlengen. En zodoende met minder astronauten toch de zaak een beetje bezet kunnen houden. Verder minder of helemaal stoppen met upgrades van wetenschappelijke experimenten in het ISS. Want dat moet allemaal maar stoppen, want dat is te duur. Nou, de Duitse militairen die willen ook een grote satellietconstellatie op gaan bouwen voor onderlinge communicatie. Los van dingen als Starlink en zo. Die willen daar zo'n beetje mee gaan concurreren, maar dan specifiek voor hun eigen militair gebruik. En dat staat nog los van allerlei andere constellaties die gepland staan, zoals IRIS-2 van de EU. Dat moet ook weer een constellatie van internetsatellieten worden. En zo komen er nog veel meer. De OneWeb is al bezig van Eutelsat om dat uit te bouwen. Ook een Europese constellatie. En zo worden we in Europa steeds onafhankelijker van andere landen. En zo zijn er eigenlijk alle landen intussen bezig. Om steeds meer dingen in de ruimte te brengen om onafhankelijk te kunnen opereren. Vorig weekend is er nog een slowscan activiteit geweest. Enkele dagen lang weer allemaal slowscan beelden vanuit het ISS, vanuit het Russische deel, en dat was in het kader van een nationale feestdag in Rusland. Dus daar hebben heel wat mensen weer slowscan beelden kunnen ontvangen. En dat was weer geslaagd. Nou, verder kijken. NASA die gaat dus nog wel door met de Artemis 2 missie naar de maan. Dus de eerste keer dat er weer eens een bemande vlucht richting de maan gaat. Weliswaar alleen een baantje om de maan en dan weer terug naar de aarde. Dus geen landing. Maar goed, dat is al heel wat. En dat wordt dus weer zo'n grote SLS-raket en de Orion-capsule. Met een paar astronauten erin. Nou, die zal dan ook bij de lancering weer wat kleine satellieten mee laten liften. Dat is bij Artemis 1 ook gebeurd. Daar gaan wat CubeSats mee. En met Artemis 2 worden dat dan CubeSats uit Saoedi-Arabië, uit Duitsland en uit Korea. In Zuid-Korea, die mogen dan, maar misschien nog meer, dat horen we later nog wel. Dus zullen we zien wat die dan kunnen gaan doen. Verder kennen we het verhaal, als het goed is, van AST Space Mobile. AST, dat is een Amerikaans bedrijf die dus mobiele telefonie wil mogelijk maken met hun grote satellieten. Met een hele grote antenne array, waardoor ze dus ook heel erg goed zichtbaar zijn, waar astronomen natuurlijk niet blij mee zijn. Maar die hebben dus ook alles eerder een lancering gedaan van een aantal satellieten. En die zaten allemaal in de 70 centimeter band. Door de hele band verspreid. Niet eens alleen in de satellietband. Ja, daar zat er toevallig ook één frequentie. Maar ook op andere frequenties in de hele 430 tot 440 megahertz band. Nou, er is aan alle kanten geprotesteerd. IARU die is zich er steeds meer mee gaan bemoeien. Maar ja, de Amerikaanse FCC die heeft ze daar gewoon toestemming voor gegeven. Vreemd genoeg, want het is tegen alle regels. Ze mogen er helemaal niet zenden met die satelliet eigenlijk. Maar goed, ze hebben toch speciale toestemming gekregen van FCC. En wel voor alleen maar die operaties in de 70 centimeter band buiten de VS. Dat is natuurlijk raar, want daar heeft de FCC niks over te zeggen wat er buiten de... Maar goed, ze hebben dat toch goedgekeurd. En nou zijn er wel wat vragen gesteld aan dat bedrijf van laten zien dat dat geen problemen geeft wat jullie allemaal van plan zijn. Nou, daar reageren ze heel nuchter op van, nou, dat is helemaal geen probleem, dat doen we niet, helemaal niet moeilijk. Wij gaan dat gewoon doen, want daar hebben we een machtiging voor. Klaar. Ze gaan verder helemaal niet in op problemen met amateurradio of met IARU. Wordt volledig genegeerd, ze gaan gewoon door. Dus binnenkort wordt er weer een groepje van die satellieten gelanceerd en die verschijnen dus weer gewoon in de 70 centimeter band. Kunnen we niks tegen doen. Allemaal 50 kHz breien, telemetry downlinks. En ja, hoe ook protesteren, wordt niet nageluisterd. Nou ja, dan even nog kijken, het amateursatelliet. Oscar 123, die is niet ingeschakeld geweest de afgelopen week. Die doet het even niet. Oscar 73 wel, Oscar 7, meeste tijd in mode B. Vandaag even niet goed, maar normaal bruikbaar. Hoewel, hij wacht in mode B en ook weer in mode A af en toe. Dus hij schijnt nu toch om te gaan schakelen tussen mode B en mode A. Maar hij doet het niet altijd, dus dat is even afwachten. Maar goed, het is natuurlijk ook een hele oude satelliet. Je weet nooit wat hij gaat doen. Oscar 91, zo'n beetje de helft van de tijd bruikbaar. Oscar 29, nog steeds af en toe is een passage beschikbaar, maar geen garantie. De nieuwe Hades ICM die is nog steeds telemetrie aan het uitzenden. Oscar 86 is een beetje operationeel. ISS, volledig actief met data, APRS en FM repeater. Oscar 97 doet het prima. Oscar 122 wel helemaal operationeel. Oscar 100 ook helemaal goed. RS 44, Oscar 124, Oscar 50, allemaal prima. En Sonate 2 ook operationeel, met alleen met APRS nu. Dus nu even geen slow scan, maar wel APRS. Nou, dat zijn de belangrijkste. Dan in het ISS, ja, afgelopen weken en zo eigenlijk alleen maar activiteiten met ja, wetenschappelijk onderzoek en onderhoudswerk en dat soort zaken. Na de ruimtewandeling die geweest was en die een succes was. Nou, er zijn heel wat lanceringen geweest natuurlijk. Even terug tot 7 mei hadden we een Starlink lancering, 10 mei ook, en later op 10 mei nog een. Op 11 mei Chinese lancering met Yaogan satellieten. Verder op 12 mei een andere Chinese lancering met communicatietechnologie test. Weer een nieuw type satelliet. 13 mei Starlink lancering natuurlijk weer, ook op 13 mei nog een. Op 14 mei weer een Chinese lancering, die zijn echt druk bezig tegenwoordig. Met weer een groep van 12 satellieten voor een constellatie. Nog niet helemaal duidelijk waar ze voor gebruikt moeten worden. 14 mei Starlink lancering, 16 mei Starlink, 17 mei weer Chinees. Tianyi satellieten voor optische aardobservatie, voor geologische studies. Een hele groep satellieten. 17 mei een Electron lancering met een Japanse aardobservatiesatelliet met radar. Ja, en dan was er vanochtend een lancering vanuit India met een PSLV, een aardobservatiesatelliet, EOS 9. En vreemd genoeg had die een probleem met de derde trap. Die deed het ineens niet goed. Van, het is een viertrapsraket in dit geval. En de derde trap die ging een beetje de fout in. Had iets te maken met de uitlaatpijp of zo. Nou ja, een beetje onduidelijk, maar in ieder geval hij viel uit. En heel gauw kwam de zaak naar beneden. En dat is eigenlijk bijzonder, want de meeste PSLV-lanceringen die de laatste jaren gaan heel erg goed. Dus ja, vreemd dat er nou toch eentje de fout in ging. En het gekke is met die EOS, juist die EOS-satellieten zijn er meerdere van mislukt bij lanceringen. Dus daar hebben ze echt pech mee. Nou ja, nieuwe lanceringen, de 19e. Series 1, een lancering vanuit China met een onbekende payload. Starlink op 20 mei. Weer een onbekende payload vanuit China op 20 mei. Weer Starlink op 20 mei, het houdt niet op. Kinetica, weer Chinees, op 21 mei. En dan op 23 mei vanaf Plesetsk een militaire lancering vanuit Rusland. En een beetje vreemde baan, dus dan moeten we nog afwachten wat dat is. Maar dat is weer een of andere militaire satelliet die ze af en toe toch nog wel blijven lanceren. Ja, en dan op 24 mei weer Starlink. En later op diezelfde dag nog een keer Starlink. En dan is het afwachten wanneer Starship vlucht 9 gaat komen. Staat nu voorlopig gepland op z'n vroegst op dinsdag 27 mei. Er zijn elke keer weer kleine problemen mee. Dus we hadden al lang een lancering gepland, een week geleden en zo, of al eerder. Maar elke keer is er toch weer iets met die Starship 38. Of met de booster 14. Die moeten elke keer weer terug naar de werkplaats, want er is toch weer wat aan de hand. En dan doen ze weer een motortest en dan lijkt het goed, maar toch vervolgens gaat hij weer terug naar de werkplaats. Dus, en vooral met die Starship zijn ze heel erg voorzichtig, want ze willen echt geen enkel risico lopen dat het nog een keer misgaat, want dan gaan ze echt af. Dus ze moeten echt zorgen dat het nou feilloos verloopt. Overigens is het vrijwel zeker dat die booster niet terugkeert naar het lanceerplatform en gaat landen op die lanceertoren, zoals de vorige vluchten steeds goed ging. Maar deze keer is dat niet gepland. Het gaat nu echt om de vlucht van de Starship die nou toch echt feilloos moet gaan verlopen. En daarvoor willen ze echt alles getest hebben en geen enkel risico lopen, anders dan kunnen ze het verder wel vergeten een beetje, want er hangt heel veel vanaf van die Starship en Super Heavy in de toekomst. Nou, verder moet er dan weer een GPS worden gelanceerd later en weer Kuiper satellieten van de alternatieve constellatie, concurrent van Starlink. Nou, en zo krijgen we nog veel meer leuke dingen. Ook weer een bemande lancering met een Crew Dragon, de Axiom 4 missie met vier commerciële astronauten. Staat nu gepland op 8 juni, maar dat kan ook nog iets gaan schuiven. Dus allerlei spannende dingen. Nou, nog één berichtje van NASA. We hadden al gezien dat er met de Voyagers 1 en 2, die heel erg ver weg zitten, regelmatig wat dingen kapot gaan en dan misschien toch nog wel te repareren zijn. En het is afwachten elke keer hoe lang ze die zaken nog aan de gang kunnen houden. Ze moeten wel steeds meer apparaten uitschakelen vanwege de beperkte energie die nog beschikbaar is. Maar nu was er met Voyager 1 ook weer een probleempje. In 2004... ging het mis met de standregelmotoren. Die vielen uit en toen was het een beetje paniek, want als hij geen standregeling meer heeft, kan hij de antenne niet op de aarde gericht houden en houdt alles op. Maar gelukkig, hij had nog backup motoren. En die hebben ze sindsdien in gebruik en die doen het wel. Dat is op zich goed, alleen die beginnen steeds slechter te functioneren, omdat de brandstofleidingen een beetje beginnen te vervuilen. Er begint wat restspul op te hopen en zo. En dat, dat gaat langzaam maar zeker mis. Dus die motoren die beginnen steeds minder te functioneren en die zouden wel eens uit kunnen vallen binnenkort. En dan is het dus echt paniek. Maar nou kwam er een slimmerik op het idee om toch nog eens te kijken naar die motoren die in 2004 uitgevallen waren. Dat had iets te maken met verwarming die erbij bij zit en zo. En toen kwamen ze op het idee om die toch eens te gaan proberen te repareren. En dat is intussen gelukt. Ze hebben die, die motoren weer volledig operationeel weten te krijgen. Dus de originele echte standregelmotoren zijn weer beschikbaar. En de backups die doen het eigenlijk ook nog net. Niet lang meer misschien, maar toch nog wel. Dus ze hebben weer een heleboel tijd weten te winnen, zeg maar. Ze kunnen nog steeds Voyager 1 operationeel houden, voorlopig. Ook al is het met steeds minder instrumenten, maar toch, het blijft doorgaan, hè, tientallen jaren. En deze is van 1977, hè, dus dat is heel bijzonder dat dat tientallen jaren langer doorgaat dan oorspronkelijk gepland ook. Tja, altijd wel leuk. Goed, maar dat zijn zo even de dingen van deze keer.